De culturele boycott van Israël neemt hand over hand maar sluipenderwijs toe, ook in Nederland. Ook ITVA, het grootste documentaire festival in Nederland, heeft zich aangesloten bij een culturele boycott van Israël. Zo heeft het verschillende Israëlische organisaties uitgesloten van deelname aan het filmfestival. Is dat terecht en wat betekent dit besluit voor onze culturele sector? We spreken erover met Frits Barend, voormalig vriend van ITVA. Frits, van harte welkom in onze uitzending.
Dankjewel.
Je bent niet alleen voormalig vriend van Israël, van ITVA. Je bent ook schrijver. Je hebt een boek geschreven, daar gaan we het straks ook over hebben. Het boek heet Mijn voeten staan verkeerd. Waarom die titel?
Nou, ik was gevraagd voor de musical 4045. En ik had
om daar in mee te spelen.
Ja, om daarin mee te spelen, een rol te spelen. Ik had van tevoren gezegd, ik had twee keer nee gezegd. Ik zeg, god, ik word 76 en een musical elke avond. Ik was de musical gaan kijken. Ik vond het wel een mooie musical. Het is een mooie boodschap.
Ja.
Dat je keuzes moet maken als het erop aankomt. En toen kwam 7 oktober. Mm-hmm. En toen zag ik het antisemitisme toenemen. En die musical laat zien waar uitsluiting en racisme toe leidt.
Waar het ons toe leidt, ja.
Dus ik belde de producent op. Ik zeg, god, ik wil toch weer eens met jullie praten. Nadat ik twee keer nee had gezegd. Nou, die waren dol enthousiast. En ik had er van tevoren gezegd, ik wil geen foute Nederlander spelen. Ik wil wel iets wat bij mij past. Ik ben geen acteur die zich heel makkelijk dan kan verplaatsen in wat ik niet zou willen. Nou, dat was goed. Ik heb die rol gelezen.
Ja.
Ik ben hem helemaal uit mijn hoofd gaan doen. Ik ken hem nog uit mijn hoofd. Huizen, bezittingen, alles wordt ze afgenomen. En dan moeten ze zich melden in de haven, in loods 24. Vandaar vertrekken ze met de trein naar Westerbork.
Je weet hem nog helemaal?
Ja, om te werken, zeggen ze. Ja. In Westerbork is een ziekenhuis, is een theater. Net als thuis, zeggen ze. Nou ja, dus ik ken die tekst nog volledig uit mijn hoofd.
Ja, dus je deed dat voor, zeg maar.
En dus ik kom daar voor de eerste repetitie.
Ja.
Dus ze zeiden uiteindelijk hartstikke leuk, wat fijn. Ik werd gepresenteerd. Ik kom voor de eerste repetitie in een hal. Nou, 10 keer zo groot als deze studio. Mm-hmm. En ik eerst kleding passen. En ik begin die rol dus te spreken. En de regisseur keek al meteen. Nou, niet vrolijk. Dus niet dat ik dacht, goh, dit wordt een leuke
succes,
ochtend.
Ja.
En toen kregen we op een gegeven moment, zegt u. Dat in Westerbork is een ziekenhuis, is een theater, net als thuis, zeggen ze. En ik sprak die zin uit alsof het waar gebeurd was. Mm-hmm. Toen zegt hij, allee, je spreekt die zin uit alsof er echt een ziekenhuis en een theater was in Westerbork. Maar dat suggestie, dat was er niet. Ik zeg, nou, meneer, ik ben geen deskundige, ik ben niet gepromoveerd of iets. Maar vanaf mijn 16e, vanaf heb ik pressen gelezen.
Mm-hmm. Dat is de grote wetenschapper die de Holocaust heeft gedocumenteerd.
Ja, de ondergang. En ik zeg, en vanaf dat moment heb ik heel veel gelezen. Mm-hmm. En mijn moeder is in Westerbork bevrijd, dus ik ben ook nog wel behoorlijk betrokken bij Westerbork. En er was wel degelijk een ziekenhuis en een theater. Dat was juist het verraderlijke.
Ja.
Dat je dacht, er is een ziekenhuis. Goh, wat goed. Er zijn dus baby's geopereerd om een dag later op transport te gaan.
Ja.
In het theater waren prachtige voorstellingen. En daar zat de baas van het kamp zat op de eerste rij.
Ja. Hey, maar terug naar dat titel van je boek, hè? Want daar waren we mee bezig.
Ja, toen kreeg ik dus een conflictje met hem.
Ja.
Ik zei, nou, ik ben hier om te leren om te moeten acteren, maar daar moet u mij niks over vertellen. Nou, toen was de sfeer natuurlijk al behoorlijk bepaald. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik deed alles verkeerd. Elke zin die ik uitsprak was verkeerd. Alleen ik moest zingen. En de zangcoach zegt, allee, juiste toon, juiste intonatie. Dus ik zeg nog een keer, zou je dat nog een keer willen herhalen? Na een dag dat ik alles fout had gedaan. Ja, zegt hij, meneer Barend, precies de juiste toon, de juiste intonatie. Maar waarom moet ik dat nog een keer zeggen? Ik zeg, nou, ik heb tot nu toe niks verkeerds goeds gedaan. En ik had van tevoren gezegd, als jullie willen dat het publiek wegloopt, moet je mij laten zingen. Want ik zing zo vals als de neet in mijn gevoel.
Maar dat vonden ze dan wel goed.
En dat ging goed.
Ja.
Nou, en toen op een gegeven moment sta ik de tweede dag, sta ik weer. En de assistentregisseur komt naar mij toe.
Mm.
En je moet je nagaan, ik zeg, ik sta in een hal van 50 bij 50. Ik zal erbij gaan staan. En ik stond een beetje zo. En die gaat op zijn knieën liggen. En die zet mijn voeten recht. Uw voeten staan verkeerd.
En dat is de titel.
Ja. En toen had ik de neiging om dit te doen. En toen zat hij op zijn knieën. Dat heb ik niet gedaan. En daarom dacht ik... En mijn voeten staan verkeerd. Toen dacht ik, ja, het moet niet gekker worden. Mijn voeten staan verkeerd. En daarom is dat de titel van het boek geworden.
Dus het gaat onder andere over die musical waar je uiteindelijk niet aan mee hebt gedaan. Het gaat ook natuurlijk over 7 oktober.
Ja, het gaat over 7 oktober, wat er allemaal daarna gebeurd is.
Ja.
Daarna ben ik het ITVA-festival. Ik was vriend van het ITVA door de helaas overleden Derk Sauer. Die was daar voorzitter.
Ja.
Vandaag zou hij 73 zijn geworden, Derk Sauer.
Ja.
En dat was een gigantische steun voor mij in dit soort conflicten. Ik bedoel, hij moest vluchten uit Rusland. Toen was ik een steun voor hem. Ik ben voorzitter van de Stichting Potamus geworden. De Stichting die de Moscow Times uitgeeft. Mm. Ik heb hem daar ontzettend in gesteund. Met ontzettend veel liefde en plezier. En toen op 7 oktober Israël werd aangevallen, was hij een ongelofelijke steun voor mij. Mm-hmm. We hebben samen gefietst in Israël, de Aline Hospital Tour. En hij was een fijne, kritische vriend van Israël. En als ik dan wel eens twijfels had over iets over Israël, dan belde ik hem.
Mm-hmm.
Hij is ook meelezer in het boek.
Ja, hij heeft het meegelezen.
Jij heeft het meegelezen.
Ja.
En het hele ITVA-conflict wat daar eerlijk staat, heeft hij van nabij meegemaakt. Mm-hmm. En hij vond het vreselijk hoe ITVA zich opgesteld heeft. Vreselijk.
Nou, goed. We gaan er zo meteen nog even verder praten, hoor. Helemaal aan het einde van de uitzending. Maar... je noemde al net ITVA, daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Maar toch nog even kort naar het nieuws. Hè? Want ook de afgelopen dagen zijn een aantal dingen gebeurd. Onder andere 2 lichamen van gegijzelden die weer terug zijn in Israël.
Gelukkig,
Amiram Cooper van 84 en Sagar Baruch van 25.
Maar 84,
Nog steeds toch een heel aantal lichamen.
En daarom draag ik nog steeds, zolang er nog niet alle lichamen terug zijn, draag ik nog steeds het gele speldje. Dat is... Ooit, dus 9-11 is het ontstaan, dit speldje. Mm-hmm. En dat is een beetje het symbool voor het terugkrijgen van de gegijzelden.
Ja.
Er zijn 1200 mensen vermoord op 7 oktober.
Denk je daar vaak aan die gegijzelden?
Ja, ik denk heel vaak aan... ik ben een ander mens sinds 7 oktober.
Ja.
En ik was dan altijd een heel optimistisch, vrolijk mens. En ik ben wel een beetje het vertrouwen in de mensheid verloren.
Maar ander nieuws. Het Reformatorisch Dagblad die had een artikel gepubliceerd over een bijbelstudie over Israël die in een Gouds kerkgebouw zou plaatsvinden, maar die was geannuleerd vanwege een geplande pro-Palestina-demonstratie. Wat vind je daarvan?
Ja, verschrikkelijk. Wij zijn volledig onze democratische rechten aan het verknallen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat we hebben vrijheid van meningsuiting, tenzij het een mening is die Israël steunt. We zijn dus op dat gebied volledig doorgeslagen.
Ja.
En daar ben ik ontzettend blij dat de Partij van de Arbeid Katy Piri zo verloren heeft.
Ja.
Ik ben ontzettend afgeknapt op de Partij van de Arbeid GroenLinks.
Want?
Dat is een partij die ook inderdaad ontzettend voor rechten is, behalve als het Israëliërs zijn. Mm.
Ja.
En ik was zelfs dood dat Timmermans zou gaan winnen. En ik denk dat toch een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, en dat merk ik, dat zeg ik ook, ik hoor heel veel mensen die zeggen, ik durf niet meer uit te komen voor mijn mening, pro-Israël. Mm-hmm. Ik fiets veel, ik fiets met een Israël-shirt. En als ik op straat loop, en ik kom alleen maar mensen tegen die zeggen, meneer Baar, ik ben het u eens hoor, en ik sta achter u.
En die anderen die zeggen niks?
Nou ja, nee, maar ik word niet aangevallen. Mm-hmm. Ik hoor heel veel, ik lees ook, ik durf niet meer met mijn Morgan David, met mijn Davidster te lopen, ik durf niet met mijn keppeltje te lopen. Ik loop niet met een keppeltje en ik loop niet opzichtig met een Davidster, maar ik fiets dus in het Israël-shirt.
Mm-hmm.
En ik ben één keer dat ik dan door de polder fietste. En toen ik passeerde 2 jongens en ineens merk ik dat die gedraaien en achter mij aan fietsen. Mm-hmm. Ik denk, goh, wat gebeurt er? En die fietsen nog harder en die zeggen, we zagen uw Israël-shirt, we staan achter u hoor.
Dat is dan weer de
ik krijg dat
kant,
soort reacties alleen maar.
Ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er geen negativiteit is.
Nee, zeg ik niet. Maar dus ik bedoel, ik dacht, Partij van de Arbeid GroenLinks, ik heb altijd vroeger Partij van de Arbeid gestemd. Ik kom echt uit zo'n milieu waar het Partij van de Arbeid stemde. En ik denk, jullie zijn zo ongelooflijk anti-Israël uiteindelijk, waar het op aankomt.
Ja.
En je bent zo negatief, terwijl je geen idee hebt wat er, hoe die Israëlische samenleving in elkaar zit. Dus ik was er de dood dat ze zouden winnen.
Maar dat is niet gebeurd. Want
ze zijn gigantisch afgestraft.
Ja, afgelopen woensdag is heel Nederland inderdaad de stembus ingedoken.
20 zeteltjes.
Ja, maar vooralsnog lijkt het erop, even de andere partijen bekijken, D66, dat die de grootste is geworden. Heb je het een beetje gevolgd, die verkiezingsuitslagen, de exit polls en zo? Die hele spanning van welke is daar de grootste?
Ja, nou ja, dat heb ik zeker gevolgd, vond het ontzettend spannend. En ik vind het jammer van Wilders. Ik bedoel, we leven in een democratie, dus je moet accepteren dat er een meerderheid is waar jij het niet mee eens bent. Mm-hmm. Maar ik vind het jammer van Wilders dat hij toch het niet waargemaakt heeft in de vorige regering.
Maar wat vind je van de verkiezingsuitslag in zijn algemeenheid?
Ik ben er niet ongelukkig mee. En Rob Jetten is, heeft ook meegelopen in een demonstratie tegen Israël. Maar ik heb ooit eens een keer een portret over Rob Jetten moeten zeggen. Ik vind het geen nare man. En bedoel, hij mag kritiek hebben op de regering van Israël. Dat hoort en hij mag ook meelopen in demonstratie tegen Israël. Vind ik ook helemaal, dat mag ook. Maar ik heb altijd gezegd, Rob Jetten is getrouwd met een man. Dan noem maar één land in het Midden-Oosten buiten Israël waar Rob met zijn man hand in hand over straat kan lopen. Ik daag hem uit om morgen in Gaza stad hand in hand met zijn man te lopen. Om in Beirut hand in hand met zijn man te lopen. Om in Jordanië hand in hand met zijn man te lopen. In Egypte hand in hand met zijn man te lopen. In Iran, in Irak hand in hand met zijn man te lopen. Nergens. Hij wordt opgepakt en van driehoog naar beneden gegooid. In Tel Aviv kan hij hand in hand met zijn man lopen. Rob Jetten.
Ja, wat wil
Rob,
je?
Dus bedenk even voordat je kritiek hebt op Israël. Dat is het enige land waar jij met je man hartelijk welkom bent. Ja. Zonder dat je van een driehoog naar beneden wordt
gegooid. Maar dus
gegooid.
Je zegt eigenlijk van het feit dat het in al die andere landen niet kan, is een reden waarom partijen achter Israël
juist
zouden
hij
moeten staan.
Zou moeten denken, ik mag kritiek op de regering van Israël, maar ik moet bedenken dat er een bevolking is van 6, 7 miljoen mensen, die, waar 2 miljoen Arabieren wonen. Er wonen christenen, er wonen moslims, er wonen alawieten, er wonen alle gekleurd en niet gekleurd. Enige land waar ze met elkaar leven.
Ja. Wat betekent de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer eigenlijk voor besluiten die rondom Israël worden genomen?
Nou, ik heb...
Gaat onze relatie met Israël verbeteren of verslechteren?
Ik hoop dat die gaat verbeteren. Annabel Nanninga komt in de Kamer. Dat vind ik een ontzettend moedig. Was raadslid in Amsterdam.
21 is ja,
21. Joost Eertmans heb ik, toen ik nog Baarden van Dorp deed, en toen hij bij Fortuin, want hij is ook in Rotterdam, was hij zeer bij Fortuin betrokken, vond ik het een zeer aangename man om te interviewen. Dat zijn mensen waar ik, nou laat ze het maar proberen waar te maken.
Ja. We gaan het hebben over ITVA, Frits. Dus,
en zoals jij hier zit, kan je niet door Gaza lopen.
Maar toch gaan we het hebben over ITVA.
Ja.
ITVA, voor de mensen die het niet kennen, is een internationaal filmfestival.
Internationaal documentair festival Amsterdam.
Ja, het grootste festival wat we hebben in Nederland. Ja. En dit jaar heeft ITVA verschillende Israëlische organisaties uitgesloten van deelname aan het filmfestival. Want volgens ITVA ontvangen deze instellingen gedeeltelijke overheidsfinanciering. Een beetje zoals we in Nederland het filmfonds hebben. Ja. En daarom zijn ze partners in de genocide.
Ja, ja. Hoe
wat vind
denk
je
het? Ja. Dus omdat wij een regering hebben met Wilders, zijn wij partner van discriminatie. Of uitsluiting van moslims.
Ja. Maar goed, ze hebben zich dus aangesloten.
Ja, nee, maar het verbaast mij niet, want het ITVA is wat mij betreft volledig door de mand gevallen vorig jaar. Ja, dat heb ik ook in mijn boekje beschreven. Daar is eigenlijk mee begonnen. Omdat ik niet voor die musical was. Ik was vriend van het ITVA.
Ja.
Door Derek Sauer, die daar 15 jaar lang voorzitter was. Ik heb dus 15 of 20 jaar lang 1000 euro betaald. En dan kreeg je ook een aantal vrijkaartjes. Ik heb, er was, als er films waren die, waar ik bij betrokken was, waar ik was, heb ik wel de nazit geleid. Nou, dat deed je allemaal voor je niks, omdat je het leuk vond. Dus ik heb vaak ook nog discussies dan geleid voor het ITVA. Ik was ook altijd bij het ITVA-diner. En ik voelde me, en ik heb ook gezegd, je mag kritische films over Israël, die moet je vertonen, prima. En als er één land is waar kritiek is op Netanyahu en waar satire leeft, ook, is het Israël.
Ja.
Stand-up comedy in Israël is gigantisch populair op dit moment. En dat zijn allemaal grappen over Netanyahu en de regering.
dus dat kan daar. Nou ja, een beetje in aansluiting daarop, hè, want ITVA die geeft aan, zeg maar in hun onderbouwing, ja. Want ze hebben natuurlijk kritiek gekregen, ja, hierop, en ze geven aan van nou, wij baseren ons op een index van Reporters Without Borders en daarin, ja, staat dat Israël helemaal het niet zo goed doet qua persvrijheid. Overigens, Palestijnse gebieden doen het nog minder goed, volgens maar dat ding. Maar mijn punt is eigenlijk dit. Is het handig dat een filmfestival of een documentaire festival als ITVA politiek bedrijft?
Nou, nee, kijk, het is natuurlijk al sowieso politiek, want je laat politieke films zien. Mm-hmm. Maar je laat juist ook, het is een ontzettende klap voor de film, voor de kritische filmmakers in Israël.
Hoe bedoel je dat?
Want nou, er zijn heel veel kritische filmmakers in Israël, mm-hmm, die wel afhankelijk zijn van subsidie. Dat is het mooie. Als je hier een film wil maken in Nederland, ga je naar het Filmfonds. En het Filmfonds mag zich niet met de inhoud bemoeien. Nee. Je leest het script in, maar ze mag zich niet met de inhoud bemoeien.
En zo werkt het in Israël ook?
In Israël ook. Mm-hmm. Er is... En nogmaals, het zal ook... Wat Netanyahu wilde het ook inderdaad wel wat veranderen. Zoals we het hier ook met Wilders wel hebben gezien dat het wilde veranderen. Mm-hmm. Maar er is een ontzettend kritische pers.
Ja.
En ook die pers verandert. Want die ziet ook wel dat zij steeds meer geïsoleerd worden.
Ja.
Maar nogmaals, het enige land waar... Ik bedoel, er zijn daar wekelijks demonstraties. 300.000 mensen demonstreren tegen de regering Netanyahu. Noem maar één land in het Midden-Oosten waar gedemonstreerd wordt tegen de regering.
Mm-hmm. Ja.
Dan wordt het meteen van de daken, word je allemaal...
Ja.
Daar dacht je dat je kan demonstreren in Gaza, ja, tegen Hamas?
Nou ja, daarover gesproken, hè? Want kijk, ITVA die baseert zich dus op die index van de Reporters Without Borders. Staat dat op dat Palestijnse gebieden dat daar ook geen sprake is van persvrijheid?
Ja.
Maar toch mogen er wel Palestijnse documentaires vertoond worden op het ITVA.
Nou,
hoe zit dat dan?
Dat mag van mij ook. Dat mag van Palestijn. Maar er waren altijd kritische films. Ik heb wel eens een heel kritische Israëlische film gepresenteerd, ook, ja, jaren geleden.
Ja.
En ook dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Mm-hmm. Vorig jaar waren er die pamfletten werden gegooid. Ik zat toevallig uitgerekend. Ik zat naast die man die vond dat ITVA zich misdroeg dat ze Israëlische films lieten zien. Daar is het hele gedoe mee begonnen.
Mm-hmm. Was een demonstrant die opstond.
Ja, die stond ineens
op. Toevallig naast. Ja.
En die zei, dus mm-hmm, de voorzitter van ITVA, of de directeur van ITVA, was een gevluchte Syriër. Ja. Dus die weet wat censuur betekent.
Ja.
Die is aan het spreken. En op een gegeven moment stapt er een man op en zegt, it's a shame dat we 2 of 3 Israëlische films worden vertoond. En dat waren hele kritische Israëlische,
ja,
films.
Ja.
Toen ben ik opgestaan. If you do this in Gaza, you will be killed. If you do this in Gaza, you will be killed. Nou, dat is een enorme rel geworden.
Nou, maar mijn punt is dit. ITVA zegt, wij willen niet dat Israëlische propaganda op ons festival komt. Maar is dat in principe een taak van een filmfestival?
Nee, natuurlijk niet. En dan kun je ook laten zien, zo werkt dus propaganda. Mm-hmm. Je kan dus die film laten zien.
Ja.
En daar dan na over praten, zo werkt propaganda.
Mm-hmm.
En als je hier. En er is een. Ik weet dat er een. Er is een ontzettend gevoel van. Er is heel veel creativiteit in Israël.
Mm-hmm.
En ik ben bang dat dat steeds minder wordt. Hè?
Mm-hmm.
Dat de mensen worden steeds. Ja, die zijn toch. Worden zo in een bubbel geduwd. Ja. Dat ook het creatieve gedeelte wordt daardoor. Dat,
ja.
Heel veel mensen willen ook weg daardoor, omdat ze. Voelen we, omdat we Israëliër zijn of in Israël wonen, mogen wij ons niet meer uiten.
Ja.
Gaan we weg.
Ik wil even aan de andere kant gaan hangen. Hè? Want er zijn heel veel mensen die echt verontwaardigd zijn over wat er de afgelopen 2 jaar in Gaza is gebeurd.
Ja.
De verwoestingen,
ja,
de ellende over,
ja,
de Palestijnen. En die zeggen van nou, zoveel mogelijk Israël boycotten,
ja,
zoveel mogelijk isoleren. Misschien is er dan nog een kans dat eindelijk die oorlog stopt.
Nou,
dus
als
in
nou
dat
een
kader, zou het in dat kader niet heel logisch zijn dat ITVA juist die stap neemt, weet je, wij gaan boycotten, want wij willen dat die ellende stopt.
Nou, maar dacht je dat in Israël wil iedereen dat die ellende is nu een beetje aan het stoppen, maar door één reden maar, hè?
Mm-hmm.
Één oorzaak maar. Hè?
En dat is?
Omdat Israël na 7 oktober toen Hamas daar stond te juichen.
Mm.
En nu is het afgelopen.
Ja.
Ik was er, ik heb dat al vaker gezegd, in geloof 1 september 2005 heeft Israël zich eenzijdig teruggetrokken uit Gaza.
Gaza.
En ik heb dat al vaker verteld. Ik was toen chef de mission van de Nederlandse afvaardiging naar de Maccabiah Games. Dat zijn de Joodse Olympische Spelen. Een groot evenement in Israël. En wij lopen dan in oranje shirts We hebben oranje t-shirts, we hebben allemaal oranje kleding. Mm-hmm. Ik kreeg altijd van de KVB, wij spreken, spullen die mm-hmm. niet meer gebruikt werden, ja. mocht ik dan. En we hadden oranje trainingsjacks, ja. oranje petjes. En we hadden op onze auto's oranje vlaggetjes. En ik merkte ineens dat ik kreeg een middenvinger.
Mm-hmm. Want?
Ik dacht, wat is er aan de hand? Dus op een gegeven moment vraag ik, waarom kreeg ik ineens, het oranje was altijd ontzettend. Zei ze, weet je niet wat oranje de kleur van de settlers is?
Ja, die ontruimd werden
die
vanuit Gaza.
Dus de Gaza ja. niet uit willen. Ja. En die ervoor zorgen dat we nog steeds ellende in Gaza hebben.
Oh, dus
dat
is een klein misverstand daar.
En dus ik, god, dat wist ik niet. Dus nou ja, toen ben ik zelf nog een keer op televisie daar geweest om uit te leggen dat oranje is de kleur waarmee wij met sportteams ons vertegenwoordigen. Ja. Oranje is de kleur van het Koningshuis, de naam, het Huis van Oranje. En ik heb toen meegemaakt hoe de laatste 7000 settlers één voor één uit Gaza zijn gehaald.
Ja.
Dus toen was, jongens, nu is Gaza van jullie, doe ermee wat je wilt. Er waren prachtige plantages, hoe heet het, oases, sinaasappelplantages, er was landbouw. 40.000 Gazanen werkten in Israël, of toen wel veel meer nog. En na één week, eerst moest alles wat in Israël deed denken, moest vernietigd worden binnen een week.
Ja.
Dus alle plantages moesten vernietigd worden. En ik geloof binnen twee weken kwamen de eerste raketten op Israël binnen.
Ja.
Dus ja, wat moet je dan doen als Israël?
Ja.
Moet je dan zeggen, stuur die raket maar op me af, ik vang hem wel?
Ja, zo werkt het niet.
En ja, en dat heeft Israël heel lang en heeft wel vaker acties uitgevoerd. En toen 7 oktober, toen we zeiden, nu is het afgelopen en er is blijkbaar mee. En dat is ook, wij leven hier in het Westen en wij willen denken dat we iets op kunnen lossen met praten.
Ja.
Dat kan ook vaak. En wij zijn gelukkig, en laten we dat afkloppen, dat we het houden in democratie. Ook als er een regering komt waar ik het niet mee eens ben, zoals die vorige.
Ja.
Maar dan toch moet je als Nederlander daarmee omgaan. Maar zo werkte dit nu in een heleboel landen niet.
Nog even terug
daar geldt het recht van de sterkste.
Nog even terug naar die culturele boycott. Wat zijn de gevolgen daarvan?
Dat ze in Israël zich steeds geïsoleerder voelen.
Mm-hmm.
En toch, dat vind ik wel heel knap, toch bij zichzelf blijven.
Ja.
Maar het betekent ook dat ze zich steeds meer tegen het Westen gaan keren.
Ja, en wat betekent
en ook
dat
steeds
voor
meer,
ons? Dat, wat betekent die culturele boycott voor ons, Nederlanders?
Ja, voor ons betekent het niet. Ja, hoe bedoel je? Ze vinden het verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik bedoel, en het is voor de creatieve sector, die ontzettend groot is in Israël. Ik zei, er is heel veel stand-up comedy. Er zijn heel veel culturele festivals. Er is nu ook weer een groot cultureel festival. Mm-hmm. Cultuur is ontzettend belangrijk altijd geweest in Israël. Noem maar één land in het Midden-Oosten waar cultuur zo belangrijk is.
Ja,
waar toneel belangrijk, waar muziek belangrijk is. Er zijn prachtige muziekfestivals, het is in de open lucht allemaal. Dit is een gigantische klap voor Israël.
Nou, en
ook vooral voor de progressieve mensen die ook steeds meer denken. En
die
daardoor
toch
gaan ze ook
geïsoleerd worden, bedoel je?
En daardoor worden ze vanzelf ook inderdaad dat ze zeggen, nou dan steun ik maar die Netanyahu.
Mm-hmm. Werkt dit antisemitisme in de hand volgens jou?
Nou, dat is de laatste 2 jaar niet afgenomen, heb ik begrepen.
Maar zo'n culturele boycott bedoel ik? Zorgt dat voor meer antisemitisme?
Nee, dat zegt alleen maar de mensen die inderdaad. Nee, dat steunt antisemieten, denk ik, ja.
Ja.
Ja, heel goed hoor, dat ze die Joden. Wat die, er wordt ook heel veel gesproken over Israëliërs, de Joden.
Ja.
Nou, het zijn er ook heel veel Joden. Maar het zijn eerst maar het Israëliërs.
Ja, het is één.
Ik noem jou ook Nederlander en niet een christen.
Ja. Terwijl ik het allebei ben.
Ja, nee, maar goed, als je op straat loopt, dan ben je toch eerst plaats Nederlander.
Ja.
En toevallig ben je ook christen.
Ja, hey, als we iets breder kijken. We hebben het nu uitgebreid over de culturele boycott. We zien ook bijvoorbeeld een academische boycott.
Sportboycott.
Sportboycott, inderdaad. Maak je daar zorgen
ja,
over?
Ja, maak me grote zorgen om. En het gaat nu zo ver. Israël zit in de Europese groep voor het kwalificatie voor het wereldkampioenschap.
Mm-hmm.
De eerste wedstrijd, Italië-Israël. Mm-hmm. Die keeper Donnarumma, dat is die keeper die speelt nu bij Manchester City. Dat vind ik een ontzettende slechte keeper, want die maakt altijd één fout.
Ja.
Waar die is, die speelde bij Paris Saint-Germain. Dan maakt altijd één fout. In de eerste minuut maakt Israël een zuivere goal.
Mm-hmm.
Hij, Donnarumma wil een bal wegslaan, slaat volledig mis, die bal gaat de goal in.
Mm-hmm.
Die scheidsrechter heeft niet eens overtreding. Goal werd afgekeurd. Werd niet eens teruggekeken.
En
goal werd afgekeurd.
Recht.
2-3 minuten later maakte Israël weer een goal. Buitenspel. Nooit gecontroleerd. Israël had in 5 minuten met 2-0 voor moeten staan.
Maar zie je daar een kwaad opzet?
Ja. De FIFA heeft Ze kunnen het niet verbieden, maar het komt heel goed dat het Israël niet op het WK meedoet.
Ja, nog één vraag heb ik over jouw boek. Want we hebben het al in de uitzending eerder gehad over hoe je het kwam tot de titel, waar het allemaal ongeveer over gaat. Ja. Maar wat is nou de boodschap die jij wil meegeven door middel van je boek?
Ja, ik ben nooit zo iemand die een boodschap wil meegeven.
Ja, maar dan schrijf je toch geen boek?
Nee, heb je gelijk. Mm-hmm. Nou ja, ik ben als journalist heb ik ook altijd, ik wil aan de hand van voorbeelden, wil ik laten zien hoe je grotere zaken kunt behandelen.
Dus en wat is die grotere zaak hier?
Nou, die grotere zaak is dat je ziet waar uitsluiting toe leidt en dat er dat is eigenlijk de grote boodschap. Mijn moeder heeft me altijd gezegd, ik ben een kind van de jaren 60. Mm-hmm. Van een maakbare samenleving, dacht ik. En ik heb altijd gedacht, racisme, antisemitisme, jodenhaat, dat komt niet meer voor. Homo's kunnen vrij hand in hand over straat lopen hier. En de boodschap van dit boek is dat ik ontzettend teleurgesteld ben dat na 7 oktober 2023, met name in linkse kringen, de tolerantie ontzettend is afgenomen.
Ja.
Ik ben ontzettend geschrokken van links-Nederland.
Maar dat is niet zo'n mooie boodschap, niet heel hoopvol.
Dat is een hele gevaarlijke boodschap. Mm-hmm. En daar ben ik zo blij dat Partij van Arbeid GroenLinks verloren heeft. En Katie Piris. Mm-hmm. Die zijn ontzettend voor vrijheid van meningsuiting als het maar hun mening is.
Dus het is eigenlijk een waarschuwend boek?
Ja, het is een waarschuwing ook tegen onze democratie die groot gevaar loopt door links Nederland. En dat had ik niet gedacht 20 jaar geleden. Daar ben ik ontzettend van. En mijn moeder heeft gelijk gekregen. Frits, droom maar door. Antisemitisme, je zal altijd aan de beurt zijn. Hm.
Hoe kijk jij naar de toekomst van de Joden in Nederland?
Zorgelijk. Mm-hmm. En ik weet ook dat er in de Joodse gemeenschap ook zorgen zijn. Mm-hmm. En wat ik nog steeds zei, ik loop nu in een keppeltje, ik merk dus zelf niets gek genoeg. Mm-hmm. Maar ik hoor om me heen wel. Nou ja, bijvoorbeeld,
dat
heb ik nog meer gezegd.
Geluiden,
we hadden een laatst Grote Verzoendag. Ik ben niet zo'n synagogebezoeker, maar Grote Verzoendag ga ik altijd naar de synagoge toe. En ik was laatst ook even op een Shabbat, op vrijdagmiddag. En dan wordt er gezegd, dat is al wel langer gezegd. Maar er wordt wel heel nadrukkelijk nu gezegd of je meteen na afloop naar je auto of naar je fiets wil gaan, of weg wil lopen. En niet voor de synagoge in groepjes bij elkaar wil blijven.
En dat is wel echt anders dan een paar jaar geleden.
Dat is toegenomen.
Ja.
En ik zeg ook altijd, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, ik rij hier naar binnen en ik zie geen één politiewagen. Mm-hmm. Dit gebouw voor Christen van Israël. Maar als jij vanavond in de synagoge gaat, dan staat er een grote overvalwagen. Dan staat er een marechaussee politie. Mm-hmm. En dan staan daar privébewakers die alles in de gaten houden.
Ja.
Dat is Nederland anno 2025.
Ja, het zijn gekke tijden.
En dat is voor de Joodse gemeenschap. Geeft een veilig gevoel dat we beveiligd worden. Maar het is verschrikkelijk dat we veilig moeten worden.
Absoluut. En dat is een van de dingen die jij ook in dit boek bespreekt.
Ja.
Frits, dank voor jouw komst naar de studio.
En dank voor de gelegenheid en dank voor jullie steun.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. U kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Allemaal interessante artikelen en ook onze uitzendingen en podcasts natuurlijk. En als u het boek van Frits Barend wilt bestellen, Mijn voeten staan verkeerd, dan kunt u die bestellen bij de Betere Boekhandel.
Ja.
Van harte bij u aanbevolen. En nogmaals, hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.